Voordat we beginnen met de aflevering, eerst dit. Wil jij ontdekken hoe andere organisaties nieuwe medewerkers verwelkomen? Ben je benieuwd naar de nieuwste onboarding trends? Kom naar Onboard Amsterdam, het grootste onboarding event van Europa op 14 november. Met 1000 HR-professionals, ruim 15 inspirerende sprekers en interactieve sessies. PeoplePower is er ook om podcasts op te nemen en jij als PeoplePower luisteraar krijgt een speciale korting van 30%. Koop nu je tickets via onboardamsterdam.nl en gebruik de code PeoplePower aan elkaar. Zie ik je op 14 november?
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. People Power met Glenn van der Burg.
Door de enorme keuze in de tech-industrie zou je denken dat medewerkers vaak switchen. En misschien minder trouw zijn aan hun werkgever. We weten allemaal wat voor rare excessen er zijn. Solliciteren bij een autodealer of gewoon een paar honderd euro per maand erbij. Maar het tegendeel wordt bewezen bij Levi Nine, een technologiebedrijf met meer dan 1000 medewerkers. In 2023 hebben ze de World Class Workplace Award gewonnen. En vandaag nemen we een kijkje achter de schermen bij ze en bevragen we ze op hun geheime formule die straks dus niet meer geheim is. Te gast zijn Marije van Brugge, ze is Talent Director bij Levi Nine, Nicole Stoffels, HR Manager bij Levi Nine en Arjen Swank is de gast. Onze fijne collega van A Factory, mijn co-host is vandaag. Gewoon gezellig. Nou, dat is altijd natuurlijk een feest. We vinden het in ieder geval bijzonder fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Ja, ik ga niet bij de dames beginnen, Arjen. Ik begin even bij jou. Dat is eigenlijk gewoon helemaal niet netjes. Maar ik wil even een soort van rollen, even met jou roddelen. Positief roddelen.
Oh, wat heerlijk.
Over Levi Nine. Want ik bedoel, deze dames zitten in de studio van Levi Nine. Ze doen het hartstikke goed. Ze hebben een mooie award gewonnen.
Absoluut.
Hoe bijzonder is dat? Hoe bijzonder zijn ze?
Nou, in het geval van Levi Nine heel bijzonder. Want ze zijn een internationale organisatie met een hele hoop medewerkers. En ze weten het voor elkaar te krijgen om die allemaal op een goede manier naar de toekomst te laten kijken en te betrekken bij hun organisatie. Daarom zijn ze één van de world class workplaces geworden. Eerst op basis van de uitkomsten van hun onderzoeken. Hè. En vervolgens hebben we gekeken wie is nou eigenlijk de beste. Wie scoort het beste op een aantal van die aspecten die zo belangrijk zijn als werkgever. En daar kwam Levi Nine uit. Dus uiteindelijk denk ik, dan mag je jezelf met trots in ieder geval een jaar lang de beste werkgever noemen.
Ja, en het feit dat ze dan een internationaal bedrijf zijn, dat compliceert de boel natuurlijk. Kijk, als je allemaal gezellig bij elkaar zit ergens in een landhuis op de hei en iedereen woont in de buurt, dat lijkt me een stuk makkelijker.
Ja, precies. Dus ik denk ook dat je ziet dat een aantal dingen nog veel belangrijker zijn in organisaties die hier met zo'n grote omvang internationaal opereren en toch op één lijn vooruit weten te gaan. En dat je al die mensen die voor je werken bij je weet te betrekken. En dat die enthousiast zijn over jou als werkgever. Ja, dat is nog wel anders dan dat je een kleine start-up hebt met 5 medewerkers. En dat je elkaar in ieder geval iedere dag live ziet of live spreekt.
Ja, want als je groter wordt, wordt het ingewikkeld. Want dan ken je niet meer iedereen. Dan ben je niet meer een soort familie waarbij je ook het gevoel hebt dat je mensen in de steek laat, mocht je wel weggaan. Dat krijgen zij dus voor elkaar. Nou,
precies.
Genoeg geroddeld volgens mij. We halen de dames erbij. Ze zitten echt op een meter afstand van ons hoor. Dus je moet niet denken dat ze heel ver weg zitten. Marije en Nicole, leuk dat jullie er zijn. Nicole, even bij jou beginnen. Ja, het is een beetje een obligate vraag, maar ik wil hem toch stellen. Waarom vinden jullie het belangrijk om zo'n world class workplace te zijn? Om echt een plek te zijn waar je collega's heel graag willen werken?
Nou, allereerst dankjewel voor de uitnodiging om hier te zijn en voor het mooie compliment. Want wij zijn inderdaad als Levi Nine zijn super trots op deze award. Terug te komen op jouw vraag. Ja, als ik dat als Levi Nine voel om trots te zijn met zo'n award, dan dat geldt eigenlijk voor al mijn collega's. Al mijn collega's die vinden het heel prettig om te mogen werken voor Levi Nine. Op basis van heel veel zaken. Op basis van bijvoorbeeld cultuur. De cultuur binnen Levi Nine is heel erg belangrijk. Empowerment is heel erg belangrijk. Wij dragen echt onze values uit. Loyal, transparent, result driven. Wat hebben we nog meer? Proactief. En dat zijn zaken die iedereen in zijn DNA heeft bij Livernine en er ook dat soort zaken meeneemt naar werk. Dat niet alleen intern houdt, maar ook dat uitdraagt naar al onze klanten.
Ja. Stel je voor dat jullie er heel slecht in zouden zijn. Dus we draaien het helemaal om. Dus jullie zouden echt een hele slechte werkgever zijn. Wat zou dat voor de business betekenen?
Poeh, lastige vraag. Daar zijn wij nooit mee bezig. Wij kijken altijd naar het positieve en wat kunnen we eruit halen. Ja. Voor onszelf, maar uiteraard met name voor onze klant. En ja, heel slecht. Ik kan me dat niet voorstellen, Glenn, hoe dat zou zijn.
Het past bijna niet in je hoofd gewoon.
Nee,
hè?
Nee. Maar als je kijkt naar het credo. Happy Levi Niners, happy customers. Dat horen we bijna dagelijks. Nou, draai die om en dan weet je wat er met de customers
gebeurt. Ja. Oké. Dus als jullie een slechte werkgever zouden zijn, dan zouden jullie ongelukkige klanten hebben. En er is niemand die nog daar een boekje over hoeft te lezen wat daar het gevolg van is. Dan is het einde verhaal, toch? Ja. Alright, dus zo belangrijk is het.
Absoluut.
Nou, noem je net even de waarden, de values. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik zit een beetje in de fase van mijn werkende leven, waarbij ik het weer terug wil brengen naar twee benen op de grond. En als we het dan over values gaan hebben en we gaan het over cultuur hebben, dan vaak gaan we dan heel erg ja zitten knikken van ja, nee, dat is belangrijk en zo. Heel vaak weten we niet precies waar we het over hebben. Dus breng het eens terug voor mij. Breng het eens terug, Marije, naar wat is dat dan? Want cultuur, ja, je kan er een heel, sterker nog, jullie hebben er een heel boekje over volgeschreven. Maar dat is een beetje lastig lezen nu. Maar breng het eens terug naar mij. Wat voel ik als ik bij jullie rondloop? Wat is die cultuur dan?
Nou, dat kan ik vrij makkelijk ook persoonlijk maken. Want ik werk nog maar sinds november. Sinds 1 november.
Oh joh, je bent heel vers.
Ik ben heel vers, ja. En ik heb daarvoor heel kort deze baan interim gehad. Ik heb heel lang voor mezelf, of heel lang, maar wat is het? Nou, bijna 9 jaar. Heb ik als zelfstandige gewerkt. En nou, eigenlijk kijk ik altijd wel. Hè, je kijkt altijd wel met de ogen van een nieuwe medewerker of van de medewerker naar een werkomgeving. Dus zo ook bij Levi Nine. En toen deze functie, die was dus vrij. En natuurlijk kijk ik dan ook van, zou ik dit eventueel als interimmer overwegen? En dat was eigenlijk al vrij snel dat ik dacht, oh ja, maar ze zijn al in gesprek met andere kandidaten. En zou ik het zelf interessant vinden? En het antwoord was eigenlijk op een gegeven moment, toen dat ook gevraagd werd, voor mij vrij snel duidelijk van ja, dat zou ik wel willen. En dat komt, die cultuur, die proef je en voel je. Ik vond het heel wonderlijk. Ik heb het altijd overal naar mijn zin. Ik kan met iedereen overweg. En op de een of andere manier was dit een soort van extra. Vanaf dag 1 voelde ik me enorm thuis.
En jij bent niet voor niks natuurlijk zelfstandig geworden. Want blijkbaar vind je het ook leuk om na een tijd weer ergens anders heen te gaan. Daar weer een rommeltje aan te treffen. Dingen op te lossen. Ja. En nu, ja, ik bedoel, het is toch een beetje, je bent van vrijgezel, ben je nu gaan trouwen.
Ja, zoiets.
En dan moet je iemand wel heel leuk vinden. Ja, toch?
Ja.
Leg het eens aan mij uit. Leg het eens aan mij uit. Stel je voor dat ik, dat jullie mij zouden willen hebben. Dat is altijd maar de vraag.
Nou, natuurlijk,
maar leg dan eens aan mij, waar kom ik terecht?
De inhoud. Dus ik heb natuurlijk een overtuiging dat ik inhoudelijk dit mij een lange tijd van de straat zou houden. Om het zomaar te zeggen.
Ja.
Dus los daarvan. Dat is voor mij evident. Maar het gaat om de mensen, om de cultuur. Het type mensen. En wat ik vooral heel bijzonder vond, was we hebben in Rotterdam een aantal dagen gehad, strategiedagen, waarbij ook een hele club van collega's uit Servië, Roemenië en Oekraïne aansloot. En het grappige is dat je op zo'n moment, je bent met je kleine clubje, want in Amsterdam zijn we maar met iets van 25 tot 28 mensen. Dus dan komt daar een enorme groep bij en het is gewoon voet. In één keer is het een groep van 60 en iedereen minkelt met elkaar, levelt met elkaar. Het is, vind het moeilijk te duiden, maar het is heel voelbaar. Het is heel voelbaar dat er echt een gedragen cultuur en DNA is over alle landen heen. En dat is lastig om dat zo grijpbaar te maken zoals jij daar nu naar zoekt. Maar ik denk wel dat het Levi Nine in ieder geval ontzettend goed lukt om op die values, om daar echt mensen op aan te nemen.
Yeah.
En het is ook vrij weinig, hè, natuurlijk data-driven vanuit de technologie. Maar mensen, hè, het is een cultuur van nuchtere bescheiden. Daar mogen we ons mogen we nog wel eens wat in gaan doen ook.
Ik zit ondertussen naar Nicole te kijken. Ja. Je zit alleen maar te knikken. Dus het gaat heel goed. Ja.
Ja, nou, ja,
nuchter, bescheiden.
Heel bescheiden. Ja,
klinkt Hollands.
Ja, dat klopt. En dat, ik heb ook het idee dat vind je ook terug in de landen. Dus dat Hollandse, maar ik vind het lastig om dat Hollands te noemen. Want alsof wij dat
de meeste mensen zitten niet hier, toch? Nee, die zitten ergens anders.
Daarom,
ja.
Daarom. Ja. Dus zij hebben net zo goed die values. Maar dat lukt kennelijk ontzettend goed. En ik heb het in ieder geval vanaf dag 1 gevoeld.
Ja.
En geen moment getwijfeld.
Ja.
Om hier dan te gaan trouwen met Levi Nine.
Ja, nou gefeliciteerd.
Ja, dankjewel.
Witte broodsweken zit je nog wel in, maar...
ze mag blijven hoor.
Gelukkig, ja. Ja. Nicole, help eens even, nuchter en bescheiden hebben we. Wat voor woorden moeten we daaraan toevoegen waar we een voorstelling bij kunnen maken? Die toch anders... Ik vind altijd het ingewikkelde aan waarde is... Het is heel snel wordt het een dingetje. Zijn het een paar woorden aan de muur? We hebben een mooie poster gemaakt. We hebben leuke sessies gedaan. Maar als je dan met mensen praat, dan weten ze vaak niet. Nou, op zich is dat niet erg. Want als je ze voelt, hoef je ze niet te weten. Maar als je ze dan herhaalt, dan denk je, ja, dat kan je op elk bedrijf plakken. Toch? Ze zijn overal klantgericht. Ze zijn overal, zijn ze flexibel. En,
ja, maar het is dus ook practice what you preach.
Yeah.
Dus je moet het ook doorleven. Je moet het blijven herhalen. Je neemt het mee in de onboarding van nieuwe mensen. Je draagt het uit in je projecten. Je draagt het uit naar alles wat je doet.
Noem eens het gekste waar het in zit.
We hebben een DeLorean.
Ik weet wel een DeLorean is. Uit Back to the Future. Zo'n auto
precies.
Die prachtig eruit ziet, maar ja. Nooit reed. Ja,
die hebben wij ook als Levi Nine auto ingezet bij campagnes in Servië, Roemenië en de Oekraïne. Dat zijn natuurlijk wel hele gekke dingen, maar... Dus het uitdragen van wij zijn ook fun. Want fun is ook een van de belangrijke voorwaarden. Of wat we doorleven binnen Levi Nine. En binnen onze values, binnen onze strategie.
Ja.
Fun fuels us. Nou, daar is een DeLorean natuurlijk een prachtig voorbeeld van. En misschien wel een beetje gek ook. Een beetje anders.
Ja.
Maar dat past ons ook wel.
Ja, oké. Dus bescheiden. Soms een beetje te. Maar dat is altijd zo met waarde. Hè? Dat is altijd de schaduwkant. Plezier maken.
Heel belangrijk.
Ja.
Ja, met elkaar. Ja, heel hard werken met elkaar. Maar ook tijd nemen om je successen te vieren. Ook een van de dingen die voortkomt in de Effectory Survey. Waar we hoog op scoren. Want daar zijn we ook heel goed in feesten vieren.
Okay.
En met elkaar.
Wat was het laatste feestje? Of was dat de gathering waar Marije het over had?
De Grand Prix.
Oh, de Grand Prix. Waar zijn die geweest? Welke?
In Zandvoort.
Oké.
Ja, ja, maak wat het mooie oranje feest van met Levi Niners binnen en buitenland en klanten en prospects. Ja.
Nou, klinkt gezellig.
Ik denk, Len, wat nog.
Jij
niet
was erbij natuurlijk.
Is.
Ik zal jou natuurlijk ook uitgenodigd als partner.
Nu ik dit gehoord heb, weet ik waar ik volgend jaar moet zijn. Ik moest nog steeds heel erg leuren voor die kaarten, maar nu heb ik tenminste een ingang. Maar wat ik denk ik wel mooi vind, en dat is wat jullie nog niet benoemd hebben, maar zorg dragen als werkgever, zorgen voor je mensen. Dat doen jullie ook heel goed. Daar hadden we het net toevallig in het voorgesprek over. En daar zijn jullie te bescheiden in, denk ik. Dat is dan wel terecht dat je dat zegt. Maar over hoe je zorgt voor je mensen. Dus we hadden het onder andere over jullie teams in Oekraïne. Ik weet niet of we nu ruimte hebben om dat kort te benoemen. Maar ik denk wel dat het heel goed is dat je daar ook wat over vertelt. Want dat laat nou echt zien waarom je anders bent dan alleen een werkgever. Kijk, een werkgever kan gewoon zeggen, hé, betaal mijn mensen en dan doen die werk voor mij. Zo kan je er ook in zitten. Dat is de andere kant, denk ik, dan hoe jullie ernaar kijken.
Ja, klopt. Nou, we hebben natuurlijk te maken nog steeds met een oorlogssituatie in de Oekraïne. En toen die bijna 2 jaar geleden uitbrak. Wij hebben 2 kantoren in Oekraïne, in Kiev en Lviv. Met ongeveer 300 medewerkers daar. Dat was natuurlijk een situatie afschuwelijk. En daar hadden wij als werkgever ook niet vooraf over nagedacht dat zoiets zou kunnen gebeuren. Dus dan ga je snel handelen. En een van de dingen die toen meteen is opgezet, is een long stay program. Mensen konden naar Nederland komen om vanuit hier te werken. Of wij, en dat gaat dan met name om de vrouwen, want de mannen konden het land zeker destijds niet uit. Familieleden mochten ook naar Nederland komen. Daar zorgden wij huisvesting voor. Wat heel goed is.
En jullie
is.
Zorgen dan inderdaad dat er huisvesting is. Dat is al. En die, maar die mensen moeten ook nog eens een keer deze kant op komen. Wat ook natuurlijk geen eenvoudige taak is.
Dat was met name in het begin na de uitbraak van de oorlog heel lastig. Ja. Dagenlang en heel ellendig voor sommigen. Dat gaat inmiddels weer wat beter. Dus we hebben nog steeds het. De gathering waar Marij het over had in Rotterdam. Daar waren een aantal Oekraïense collega's. Die nu wat eenvoudiger, maar nog steeds een hele lange reis is het, wat makkelijker de grens over kunnen en via Polen kunnen doorreizen naar Nederland. Ja. En we hebben een longstay program opgezet. Er zijn veel mensen naar Nederland gekomen. Er zijn er ook weer heel veel teruggegaan naar de Oekraïne, omdat ze het toch prettiger vonden om dicht bij familie te zijn. Er is altijd doorgewerkt. Dus ik kan mezelf herinneren dat ik in een call zat met een collega uit de Oekraïne en dat beeld opeens op zwart ging, omdat er dus een alarm afging. En zij naar de schuilkelders moesten gaan. En vanuit de schuilkelders gewoon weer laptop open.
Echt waar, joh.
En weer doorgaat.
Oh mijn God.
Dus de betrokkenheid vanuit de Oekraïne, de Oekraïense collega's naar ons toe, die is enorm. Want ze vinden het fantastisch dat wij als werkgever hen ook nog steeds gewoon doorbetalen en hen niet hebben ontslagen. Wat bij veel andere bedrijven in de Oekraïne wel gebeurd is. Iedereen werkt nog steeds voor Livanine. En wij helpen hen daarbij, zoals wij ook familieleden helpen. En dat nog steeds doen. Ja.
En probeer daar eens woorden aan te geven. Want ik zie dat dan voor me, dat iemand is aan het werk en dan gaat het alarm af. En dan moet je naar de schuilkelder. En dan ga je het eerste of een van de eerste dingen die je dan doet, is dat je gewoon door gaat werken. Wat betekent dat werk dan voor ze? En want je kunt je ook zo goed voorstellen dat je denkt, ja, dat is toch wel het laatste waar je je zorgen over maakt. Met al die ellende om je heen. En toch gaan mensen dan werken.
Ik denk dat dat ook heel veel over Livanine zegt. Dus ja. Vanuit betrokkenheid het belangrijk vinden om toch dat te blijven doen. En ik denk dat het ook wel een stukje houvast is geweest voor alle collega's.
Ja, ja. Iets normaals nog. Ja. Intussen al die gekte en ellende.
Precies.
Ja. Ja. Hoe ga je daar? Want je zijn verbonden met je collega's natuurlijk. Maar ook onderling ben je verbonden met de andere landen. Mensen kennen elkaar. Wat doe je daarvoor? Want ik kan me ook zo goed voorstellen dat je ook zorgen maakt over je naaste collega's die bijvoorbeeld wel in Oekraïne zijn gebleven. Ja, je weet nooit wat er gebeurt. Hoe zorg je ervoor dat ze die zorgen kunnen uiten, dat ze ermee om kunnen gaan, dat ze weten hoe het met mensen is?
Het gaat allemaal om Oekraïense collega's.
Ja.
En we hebben ook een Oekraïense Delivery Center Director, waar dagelijks contact mee was en waar ook een noodscenario mee besproken is. En binnen de Oekraïne was er een soort van bellijst, zoals we die van vroeger kenden als je ziek was, bijvoorbeeld op de middelbare school.
Ja, ik weet het nog.
Dus iedereen moest zich melden op het moment dat er weer een alarm is afgegaan en dat soort zaken. Ja, en betrokkenheid. Er was gewoon elke week een call met elkaar en hoe gaat het? En ze mochten te pas en te onpas ook bellen of chatten of mailen.
Ja.
Zo is er heel nauw contact gebleven al die tijd.
Ja.
En nu is het bijna, dat klinkt heel naar, maar business as usual. Je leest er wat minder over in de media. Het is nog steeds een feit natuurlijk. Maar, ja.
Maar ook mensen hebben hun leven daar omheen georganiseerd op een of andere manier. Hoe vreselijk
ook,
dat is.
Ook daar gaat het door. Ook daar zijn de eerste borrels georganiseerd op kantoor. En dat soort zaken. Het gaat door. En zij zijn enorm strijdvaardig en willen ook heel graag doorgaan met hun dagelijkse werk. En vrienden ontmoeten, familie ontmoeten, met elkaar eten. En ook werken voor Livanine.
Ja.
Maar het is ook grappig, want ik merk het ook in de gesprekken met de collega's in HR. Het gaat, als je er zelf niet naar vraagt, dan is het helemaal niet voor hun iets waar ze over beginnen bijvoorbeeld. Dus ze zijn ook echt aan het werk en gefocust en bezig met de toekomst van het land en de organisatie daar. Dus dat heeft natuurlijk een andere nadruk. Want dat gaat over veiligheid. Dat gaat over als er straks collega's terugkomen als veteraan, moeten we dan ons beleid aanpassen? Moeten we intern iets afspreken over communicatie? Niet iedereen zal het prettig vinden dat je zomaar vragen gaat stellen over wat mensen hebben meegemaakt.
Want er zijn nu ook collega's van jullie die nu niet meer werken, maar die gewoon aan het vechten zijn.
Nou, dat hoeft niet per se frontline te zijn. Dus dat kan ook, zeg maar, in de support, noem ik het.
Ja. Of die zijn op cyber aan het helpen. Of zijn natuurlijk allemaal technische jongens. Ja.
Maar er zijn er ook een aantal. Er zijn er wel een aantal die ook daadwerkelijk in het leger zitten.
Ja, dan komt het ineens heel dichtbij. Hè? Iets wat, het is natuurlijk niet ver weg, relatief gezien. Maar ja, nog steeds voor ons velen ver weg. Wat ik mooi en interessant, hoe vreselijk dat ook klinkt. Het is natuurlijk wel ook het moment als zoiets vreselijks gebeurt. En zoiets heftigs gebeurt wat nog nooit iemand heeft meegemaakt. Dan kun je wel laten zien dat al die mooie woorden en dat al die dingen die je opgeschreven hebt en al die dingen die je eigenlijk ook voelt als je er bent, hè, wat jij mooi vertelde, Marij, dat het ook echt zo is. Hè? Dus het is ook natuurlijk een enorm bewijs dat het klopt bij jullie.
Klopt.
Nou, daar gaan we zo over verder praten. En dan ben ik wel benieuwd of wij dat er een beetje kunnen jatten van Levi Nine als luisteraars. Nou, er zijn vast wel dingen die je een beetje kan kopiëren en een beetje kan aanpassen. En dat hoor je zo.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
Te gast hebben wij twee bijzonder leuke mensen van Levi Nine. Marij van Brugge en Nicole Stoffels. Die zich allebei op het HR-vlak bezighouden. Allebei net weer even anders. Maar daar hebben we het vast nog wel over. En Arjen Swank is te gast van de Factory. Of te gast. Ja, je bent eigenlijk niet meer te gast toch, Arjen?
Nee, vaste klant.
Nee. De uitdaging bij dit soort bedrijven altijd, Arjen. En dan gaan we toch weer even samen roddelen.
Ja, goed.
Is vaak is wat ze doen zo gewoon. Dat het lastig is om erachter te komen wat ze nou precies doen.
Ja, toch? Dan moet je heel erg
goede vragen stellen.
Peuteren, ja.
Ja, nou, dus dat gaan wij doen. Maar jij gaat me wel helpen.
Ja. Misschien is het wel goed, Glenn, om heel even te verduidelijken. Dus even dat world class workplace. Dus waar kijken we dan naar? Want dat gaat niet alleen over de werkgever. Dat gaat ook over engagement van de mensen zelf. Dus wat maakt nou dat mensen zo bevlogen en betrokken zijn in hun werk? En er zijn ook mensen die zijn heel bevlogen, denk aan ZZP'ers, zonder dat ze een werkgever hebben. Dus bevlogenheid komt ook uit jezelf, uit intrinsieke motivatie. Wat doe je dan? Wat is dan het werk wat je moet vervullen?
Ja, precies wat Marije net zei. Hè? Die zei, ik kijk natuurlijk ook van, heb ik nog voldoende te doen? Kan ik me nog voldoende leuke dingen doen? Dat is eigenlijk bevlogenheid.
Ja, vind ik dit nog, draagt dit nog bij, ook voor mijn eigen ontwikkeling. En dat willen mensen ook graag. Als persoon wil je ook ontwikkelen, persoonlijk en professioneel. En je hebt de betrokkenheid bij de organisatie. Dus hoe enthousiast ben je dan over hoe Levi Nine dat ook weer voor jou faciliteert?
Ja, is het een leuke club? Heb ik leuke collega's? Zijn mijn leidinggevenden leuk? Helpen ze me?
Ja, en dan kijken wij ook naar werkgeverschap. Dat gaat met name over bijvoorbeeld die zorgfunctie waar we het net over hadden. En iedere groep heeft iets anders nodig. Nou, in dit geval hadden we net een mooi voorbeeld van hoe je kan zorgen voor je mensen. Maar sommige groepen zeggen, joh, wij willen juist meer, laten we even zeggen, vanuit die verschillende generaties op de werkvloer. Dat je bij de oudere generatie een wat ander idee hebt over hoe hou je ze gezond en leuk aan het werk. Dan mensen die net binnenkomen die juist zeggen, doe mij die ontwikkeling. Ik wil groeien, ik wil carrière maken. Nou, dat soort dingen komt allemaal kijken bij goed werkgeverschap. En hoe geef je daar invulling aan? En dat zijn vaak dingen die bedrijven ook onderschatten. Hoe ze dat eigenlijk echt actief kunnen inrichten. En dan zie je dus uiteindelijk bij Levi Nine, misschien moeten we wat peuteren zometeen. Maar ik denk wel dat we een aantal van dit soort aspecten zullen zien waar je daar het verschil gaat maken. En waar zij nu het verschil gemaakt hebben ten opzichte van een hele hoop anderen.
Ja, nou Nicole, wat vinden jullie doodnormaal? Waarvan je misschien wel, zoals je vertelt op feestjes, op verjaardagen, hoe jullie de dingen doen. Dat andere mensen zeggen, oh, dat hebben wij helemaal niet. Oh, zo doen we dat helemaal niet.
Poeh.
Ja.
Dan moet ik graven jullie.
Ja daarom. Beuten. Dus ik leg de bal graag bij jou.
Dank
je.
Het voorbeeld wat ik net noemde, Oekraïne, dat slaat wel altijd aan. Een nare situatie, maar daar proberen wij het beste van te maken met al onze collega's daar.
Nou, ik denk ook wel, wat ik wel bijzonder vind, is dat er niet zo. Het is geen KPI-gedreven organisatie. Dus mensen, medewerkers, krijgen geen KPI's. Dus dat vind ik al wel bijzonder. Dus als je met mensen uit leadership of zo praat, dan hoor je eigenlijk meteen geen cijfers. We gaan even niet over KPI's. We gaan het hebben over hoe we het gaan doen, met wie we het gaan doen. Dus over de mensen. En dat zijn allemaal die super...
De mensen en de inhoud, hoor ik eigenlijk zeggen. toch?
Nou ja, de mensen de route, dit is het speelveld.
Wat we aan het doen zijn.
Dit is zo ongeveer het spel wat we gaan spelen. Hoe je het gaat spelen, speel je het.
Hmm.
En dat ook samen met de klant weer. Dus dat kunnen wij besluiten. Maar vervolgens wordt dit ook zo bij de klant neergelegd. Daar zijn we ook heel open en transparant naar hen toe.
Ja, en welke rol speelt die klant dan? Jullie zijn met iets van 1400 mensen, zeg ik even een beetje uit mijn hoofd.
Ja, iets minder.
1200, zeg maar. Ja.
Ik geef jullie even een beetje een push. Je zijn enorm aan het werven nog. Gaat supergoed.
Heel bescheiden toch? Zijn
ja, weer. Weer nee hoor, het zijn er 1233.
Under promise.
Ja, precies. Die klant, hè, dat heb ik ooit van Effectuary geleerd. Die klant is heel belangrijk. Want je moet als mens in je werk het gevoel hebben dat wat je doet, dat het ertoe doet. Hè, dat het nuttig is. En uiteindelijk werken jullie voor klanten. Dus welke rol speelt die klanten dan, klanten in de organisatie?
We hebben een enorme customer focus strategie. Dus de klant wordt op alles meegenomen. Daar wordt misschien ook wel leuk om te noemen. Als je klant wordt bij Livernine, dan ga je ook altijd mee naar het land vanuit waar je gesurfd gaat worden. Dus je gaat daar mee naar Servië, gaat mee naar Roemenië in dit geval.
Oekraïne doen we nog even niet.
En daar, daar zie je de mensen die voor jou gaan werken. Daar zie je de locatie waar je terechtkomt. De Livernijners, die worden gewoon onderdeel van jou als klant, als klantteam. Die hebben dagelijks contact met elkaar. Dat gaat 9 van de 10 keer via de chat of op een andere manier. En de teams vanuit Livernijn komen ook naar de klant toe. 95% van onze klanten bevinden zich in Nederland. Dus dan komen de teams hierheen. En dat is eigenlijk gewoon één.
En dan gaan ze, maar noemen ze, mag je een voorbeeld van een klant noemen? Want dat maakt het lekker concreet. Kijk elkaar aan.
Ja, we kijken elkaar aan. Dit hadden we niet voorbereid.
Welkom in mijn wereld.
Dankjewel, Ben.
Maar maakt niet zoveel uit. Stel je voor, wij zijn klant. Ik ben klant van jullie geworden. Hartstikke leuk. Een mega groot bedrijf hier op het Mediapark.
Ja.
Ik ben leuk bij jouw collega's in Roemenië geweest. Jas.
Ja,
heel leuk. En die komen naar mij toe.
Ja.
Naar mij hier in het Mediapark. We kijken op een groot gebouw uit. En dan ga ik ze een rondleiding geven of zo?
Nee, zeker niet. Zij komen binnen en zij komen bij wat ze eigenlijk meer zien ook als hun collega's. Dus misschien naast jou en naast al jouw andere collega's, daar komen zij te zitten. En dan gaan we door met waar we geëindigd zijn in Jas. En dan gaan we hier door met ontwikkelen van de software die we voor jou aan het maken zijn. En dan wil jij misschien nog net iets anders. En dat wordt dan ook besproken met elkaar. En in het kader van open en transparant zijn, betekent het ook dat als jij iets zou willen waarvan de collega's, mijn collega's denken, dat moet je maar niet doen, Glenn. Dat
is eigenlijk een stom idee, ja.
Dat zeggen ze ook tegen jou.
Wat heerlijk.
Ja.
Ja, dit is het, hè? Toch? Hier waren we naar op zoek.
Ja, precies. Marjan? Dit is het normale. Wat normaal is, maar wat niet zo normaal is eigenlijk.
Even heel simpel. Wat normaal is dat iemand die in Roemenië zit en daar zit te ontwikkelen voor software die je koopt of laat ontwikkelen, die zie je gewoon nooit.
Maar dit kun je vertalen naar alle organisaties. Hè? Waar je ook werkt, profit, non-profit. Stel dat jij in een fabriek staat om stukjes metaal in elkaar te lassen. Dan is het soms heel moeilijk om te zien waarom dat stuk metaal uiteindelijk gaat bijdragen naar het grotere geheel van wat jouw organisatie bereikt. We hebben Shimano gehad een aantal weken geleden over ESG. Maarten zei eigenlijk bijna hetzelfde, de directeur. Die zei toen, mensen die de derailleurs in elkaar zetten, moeten ook begrijpen waar die voor gebruikt wordt uiteindelijk. Want dat hele kleine stuk maakt wel het verschil of je goed kan fietsen of niet. Ja, een heel duidelijk tastbaar voorbeeld van hoe je dus mensen betrekt is door ze rechtstreeks in contact te zetten met je klant. Maar je zegt impliciet nog iets anders. En dat is namelijk, ik heb vertrouwen in jou dat jij het ook met onze klant aan kan. En dat vertrouwen straal je dus uit, want je zet ze naast elkaar. Ja, je kan niet alles managen. Geen manager gaat het voor elkaar krijgen. Dus je zegt eigenlijk, joh, wij vertrouwen erop. We hebben jou geonboord in onze Levi9 cultuur. En nu doe maar alsof het je eigen bedrijf is, zeg maar. Nou, dat vertrouwen, dat kun je meten, uiteraard. Maar dit is bijna niet in cijfers uit te drukken hoeveel je hier meegeeft eigenlijk.
Nee, en daar hebben ze toch geen KPI's op jullie.
Dat is lekker.
Nee,
geen KPI's. En toch hele goede survey resultaten, goede GIARTE resultaten. Dus, en dat zonder KPI's.
Ja. Marije, jij bent natuurlijk nog relatief nieuw. Een van de dingen die jou opviel, die andere mensen zouden kunnen gebruiken, omdat ze zelf nog wel wat werk te doen hebben aan hun world-class workplace zijn?
Nou, die bescheidenheid, maar goed, daar hebben andere mensen dan niet zoveel aan. Daar moeten we zelf denk ik nog wel eens nog wat mee doen. Want nou, volgens mij mag het af en toe wel iets minder bescheiden. Dat geven klanten ook wel terug. Dat typisch Levi 9 is, dus ook heel nuchter in het hele voortraject. En dan als er geleverd moet worden, dan staan ze versteld van wat er gefixt wordt. En dat zie je ook bij medewerkers. Maar dus dat is in ieder geval wat me opviel. Hè. Dus daar hebben misschien andere luisteraars niet direct iets aan. Wat ik ook heel mooi vond, was in het kader van die hele AI-golf. Daar was vanuit Levi 9 al heel snel was men daar alert op en mee bezig. En toen is er eerder dit jaar, is eigenlijk aan alle medewerkers, ik was er niet bij uiteraard, maar ik vind het een mooi verhaal, is aan alle medewerkers gevraagd om eens na te denken, wat zie jij binnen die hele AI-technologie zoals die er nu is, of zoals je hem verwacht dat het zich gaat ontwikkelen, wat zie je voor mogelijkheden voor onze klanten? Daar zijn iets meer dan 50 projectideeën uit voortgekomen. En daarvan is uiteindelijk een selectie van 11 is gepresenteerd aan de klanten en zijn we nu met de klant mee aan de slag. Nou, dat vind ik een mooi
voorbeeld. Ja, dat heet business development vanuit iedereen.
Ja.
Collectief. In plaats van dat het iemand zijn baan is.
Ja. Je gaat met elkaar bedenken wat sneller kan, want alle medewerkers weten altijd beter wat sneller, makkelijker verbeterd kan worden dan dat je het vanuit ergens in een ivoren toren gaat proberen te sturen.
Ja. Ja, dus ik vind dit echt een typisch voorbeeld waarvan ik in ieder geval nu nog steeds de indruk heb dat dit ook echt typisch Levi 9 is.
Ja.
Om het zo te doen.
Ja.
Ja.
Ja, en het stomme is, hè, Arjen, dit is niet heel ingewikkeld, hè?
Nee, dat is alleen, niet, maar het gebeurt
wel. Ja, maar en ook wel, want kijk, de uitdaging is natuurlijk, de vraag stellen is niet zo ingewikkeld. De vraag of je antwoord krijgt is een tweede. Want ik kan me ook voorstellen dat als je de cultuur niet hebt, dat mensen zeggen, maar dan gaan ze weer hoor. Ja. En dan ga ik weer heel veel moeite erin stoppen. En puntje bepaaltje wordt er niks mee gedaan. Het eindigt gewoon weer in een la.
Ja.
En dat gevoel is er dus bij jullie totaal niet. Ten op het oog tegenovergestelde waarschijnlijk, Nicole. Want wat gebeurt er als er zo'n... Dit is wel interessant. Hoe stel je überhaupt zo'n vraag? Stuur je gewoon een mailtje naar iedereen? Of breng je ze bij elkaar in een call? Of... Doet iemand een dansje?
Dit was een mail. Ja.
Gewoon een mail.
Ja.
Ja, dat is ook niet echt heel rock'n'roll ook. Hè? Dus blijkbaar niet nodig. Nee. Toch?
Nee. Het zit allemaal wel een beetje in dat nuchtere en bescheiden.
Ik wou net zeggen.
Gewoon een mail.
Ja, ja. Dus want als jullie een enorme show hadden opgevoerd met toeters en bellen en je kan prijzen winnen en zo, dan had iedereen waarschijnlijk gedacht,
Nee, maar en dat is dus ook
raar zijn dat doen?
Is niet nodig. Dat blijkt.
Nee,
het
maar
is niet nodig
nog,
om het met toeters en bellen te doen. Eén simpele mail en je krijgt zoveel ideeën.
Ja.
En ik denk dat het ook, dat is ook waarom bijvoorbeeld engagement zo hoog is bij Levi 9. Als er zo'n vraag aan jou wordt gesteld, jij mag meedenken. Wat doet dat met jou als medewerker, als Levi 9er? Denk je van, ik kan ook een verschil maken, direct. En als je dan vervolgens merkt dat er ook daadwerkelijk wat mee gedaan wordt. Ja, kijk, dan is 1-1 9 in ons geval.
En ik hoor nu de luisteraar denken, ja, godsamme, die gasten die hebben makkelijk praten. Want die hebben het al voor elkaar. Bij ons is dat vertrouwen er nog niet. Dat logische gevolg van, tof, ik mag meedenken en ik weet dat er op een goede manier met mijn ideeën omgesprongen wordt en dat er wat mee gedaan wordt. Wat zou je mij adviseren? Als ik denk van, hoe dan? Hoe ga ik dan zorgen dat mensen met dat mailtje denken, misschien in het verleden is er niet zo heel goed op meegereageerd, maar nu heb ik er wel vertrouwen in.
Nicole heeft het eigenlijk al gezegd, toch? Doe er in ieder geval iets mee. Want ze... Er wordt in ieder geval op gereageerd. Je mensen komen binnen en er komen 50 projecten. Die pitchen we aan de klant. Je kan niet beter laten zien dan dat het initiatief in ieder geval ook gewaardeerd wordt. Dus bij het volgende initiatief zegt iedereen, weet je nog, 50 projecten gepitcht. Nou, we kunnen nu misschien nog wel weer op een andere plek het verschil maken. En dat is natuurlijk het grote gemis. Veel de traditionele ideeënbox, daar landen heel veel ideeën in, maar er werd nooit wat mee gedaan. Dus ja, dan stop je er ook nooit meer wat in. Een beetje als een loterij waar je nooit wint.
Want hoe hou je mensen dan op de hoogte? Hoe weten ze wat er gebeurt? Dat zijn toch bij meer dan 1200 mensen. Bijna 1400 zou ik zeggen.
In generieke zin bedoel je?
Nou, met deze nou,
in dit geval, ja, kwamen 50 projecten uit. Er zijn er 11 van die uiteindelijk bij de klant terecht zijn gekomen. Nou, je moet mensen dat vertellen op een of andere manier.
Ja, dat antwoord moet ik je even schuldig blijven. Hoe precies die hele follow-up is gegaan. Ik weet wel dat er wordt nu binnen die klantteams met die ideeën, samen met de klant, wordt aan die ideeën gewerkt.
Ja. Ja, ik zie Nicole knikken. Jij weet het ook niet precies. Het gebeurt
Ik weet het ook niet precies. Ik kan wel een bruggetje maken naar de Effectory survey van vorig jaar.
Ja.
Waar behalve dat het heel positief et cetera was, waren er natuurlijk ook nog een aantal puntjes waar we op konden verbeteren. En daar zijn wij binnen Amsterdam met name, waar ik wat meer over kan praten dan over het internationale stuk binnen Livernine, zijn we wel mee aan de slag gegaan. Alleen we kregen, en dat is misschien ook wel weer vanuit bescheidenheid, dan verbeter je een aantal dingen, die communiceer je ook. Weet je, we hebben diverse momenten waarin we dat kunnen communiceren met onze Amsterdamse collega's. Mm-hmm. Maar als je dan niet de link legt tussen we verbeteren dit of we veranderen dit naar aanleiding van jullie stem in de survey, dan gaat dat knopje niet om, zeg maar. Dus dan kan je hem bij wijze van spreken daarna nog een keer in een survey plaatsen. En dan zou je er bij wijze van spreken weer wat minder goed op kunnen scoren, terwijl het wel is aangepast.
Ja. Dus je moet ook duidelijk aangeven, we hebben naar jullie geluisterd. En dit is wat we gedaan hebben.
Precies. Dus in communicatie, dat is in ieder geval een les die Marije en ik hieruit hebben getrokken. In communicatie kan je daarin heel veel doen.
Ja. Ja, en dat valt. Het stomme is, hè, dat blijf ik toch altijd. Dit is 500, weet ik hoeveel. Aflevering nummer 500, weet ik veel. En ik krijg elke keer. Komen er dit soort dingen uit. Dat ik denk, ja.
Maar het is ook echt zo. Wat als er iets misgaat. Als er dingen misgaan in een organisatie. Ik kan niet veel voorbeelden noemen waarbij het niet aan communicatie heeft gelegen.
Nee, toch?
Nee.
Nee. Nee. Ja. Dus eigenlijk zouden wij allemaal van dat communicatie moeten zijn.
Ervan uitgaan dat mensen iets begrijpen. Of ervan uitgaan dat mensen de connectie met de oorzaak zelf wel leggen.
Ja.
Dus net even dat stukje erachteraan.
Ja.
Zonder dat. Ja, ik denk dat het voor heel veel mensen een beetje overbodig voelt of zo. Van nou, dit hebben we gedaan. En het is gefixt. Hup, on to the next.
Ja. Ja, en dit voorbeeld is specifiek zo interessant. Omdat je doet hetzelfde. Je lost namelijk iets op. Het enige verschil wat je zegt. Je zegt ook nog dat je het gedaan hebt. Het enige verschil is dat je zegt. Omdat jullie dat doorgegeven hebben. Zijn we dit gaan doen.
Exact.
In plaats van dat je zegt. Hey, we hebben dit verbeterd. En dat maakt dus een wereld van verschil. Dus het zit in dit soort subtiliteiten.
Nuances, ja.
Waardoor je of aan het bouwen bent aan je cultuur. Van hey, wij luisteren naar je. We doen iets met jouw feedback. Met je opmerkingen. Maar dat woord maar gelijk even te voorkomen. In plaats van, we doen maar wat. Grappig, hè?
Ja, en je medewerkers weten natuurlijk onderling ook wel een hele hoop. Dat moeten we ook niet vergeten. Kijk, als de ondersteuning die jullie in Oekraïne hebben geboden, wordt natuurlijk wel gecommuniceerd ook onderling met de collega's daar. Dus dat hoef je ook weer niet zo breed uit te lichten van, nou, kijk ons eens even op de rug kloppen, want dan wordt het een soort van show. En dat werkt niet. Dat is niet origineel. Ja.
Het past in ieder geval niet bij deze bescheiden organisatie. Precies. Nee,
dus,
zeker
dus ook
niet.
Wel, er zit wel een balans tussen wat licht je uit. Hè? Waar kun je echt enorm de spotlight op zetten. En wanneer is het gewoon goed. Omdat je een goede werkgever bent. Zeg maar. En volgens mij zoeken mensen ook een beetje naar wat echt is. Hè, wat is nou oprecht. En wat is gewoon voor de bühne. En als je initiatieven lanceert op basis van je survey. Dan moet het er wel toe doen voor de hele groep. En dan heeft het niet zoveel zin om twee dingen uit te lichten. En dan enorm van de daken te gaan roepen dat hetgene was waar iedereen op zat te wachten. Want dan krijg je hem altijd terug. Als boemerang in je volgende moment. Krijg je hem weer op je neus, zeg maar.
Wat hebben jullie nog te doen? Wat staat er nog op jullie lijstje? Want je bent nooit klaar natuurlijk. Anders dan zou je heel leuk saaie banen hebben. Maar wat wil je de komende jaar, twee jaar voor elkaar krijgen om het nog beter te doen?
Nou, dus dat communicatiestuk, daar zit wel iets. Dus daar zit wel een rode draad. En precies wat jij ook zegt, daar zit denk ik ook een deel van wat het mensen tegenhoudt. Omdat het anders zo gaat voelen. Ik ga dit nu zeggen omdat ik er die bedoeling mee heb dat jullie dit moeten Dat wil je niet.
Dan wordt het plastic.
Ja, dan wordt het plastic. Dus daar zit wel denk ik een kunst, ook richting klanten. Want hoe blijf je nog dicht bij jezelf en authentiek, maar het wordt dus geen borstklopperij, maar mag je wel iets meer je trots ook naar buiten laten zien.
Ja. Ja.
Dus daar zie ik in ieder geval in deze korte tijd, wel een rode draad in zowel de communicatie intern als extern.
Ja, interessant. Ja, hoe vertelt een bescheiden iemand dat hij trots is ergens op? Dat is wel interessant.
Ja.
Ja.
Misschien moet die bescheiden iemand dan vragen, mag ik eens iets vertellen over waar ik trots over ben?
Ja, of iemand moet het vragen, zoals hier. Dat is ook leuk. Zoals
het is een beetje toch de Hollandse EMPS-meting. Hè? Je meet hoe loyaal zijn mensen. Vertel je op verjaardagen aan je vrienden, collega's. Of nou, collega's zijn het al. Maar aan je vrienden, familieleden, iedereen die het maar wil vertellen. Dat je zo trots bent op het werken bij Levi Nine.
Ja,
of
nee.
Even in willekeur, Nederlanders zeggen dan altijd, nou, een 8.
Ja.
Dan heb ik echt al heel veel goed verteld. Terwijl de score is gebaseerd op 1 tot 10. Mm. 10, dan ben je echt een ambassadeur. Maar
en alleen 9 en 10 tellen mee officieel.
Nou, precies, dan ben je een promotor. Maar ja, we zien toch in Nederland wel een gemiddelde wat iets lager ligt. Omdat we allemaal met elkaar vinden dat doe maar normaal. Dat doe je al gek genoeg. Dus dat is ook best wel iets dat universeel voor mensen best lastig is. Van oké, ik ga daar wat over vertellen. Ik stond vandaag in de studio. Dan heb ik, ga je dat vanavond vertellen of niet? Dat zijn toch dingen, daar kun je als werkgever weinig aan doen helaas. In dit geval is het cultureel bepaald. Veel meer dan dat het onderling als organisatie iets zegt.
Ja. Ja. Nou, we hadden laatst een bijeenkomst met mensen van marketing en van talent. En toen werd die vraag ook gesteld. Van waar ben je trots op wat je het afgelopen jaar hebt gerealiseerd? En het gaat allemaal over teamdingen. Het gaat allemaal over dingen die we als team voor elkaar hebben gekregen.
Nou, dat is te gek, toch?
Ja, dat is op zich
te gek.
Ja, dat is
hartstikke goed.
Maar dat is dus ook wel... Want ik heb het ook. Ik bedoel, ik voel ook een kramp als die vraag aan mij gesteld wordt. Ik denk, waar ben ik nou trots op? Wat heb ik nou? En dan vind je zoveel dingen heel normaal, omdat het je werk is.
Nou, ik had ooit een Amerikaanse manager die zei, there is no I in we, Arjen. Ja. En dan moest ik heel erg mijn eigen resultaten gaan pushen. Dat voelde zo ongemakkelijk.
Ja.
Ja. Ja, het grappige is dat die eigenlijk andersom gebruikt worden. Ja. Dus, there is no I in team, krijg je dan. Ja. Maar hij had hem alweer verbasterd, deze Amerikaan. Ja, nou ja, de grap is natuurlijk dat daar juist de kracht in dat collectieve zit, juist de kracht.
Mm-hmm. Glenn, ik weet niet of we zijn er bijna. Hebben, maar
wil je nog wat? Is er nog iets wat we.
Nou, het zou misschien heel kort kunnen we het hebben over jullie leiderschap of visie op leiding geven. Want dat is natuurlijk wel bepalend, ook voor het succes. Kijk, de World Class Workplaces onderscheiden zich ook in een inspirerend leiderschap vaak. Maar vooral die zichtbaar is. Hè? Dus zichtbaarheid. Nou, jullie delen veel informatie bijvoorbeeld. Maar is jullie leiderschap, zijn jullie teammanager ook goed zichtbaar? Hebben jullie iemand die dat echt laat zien bijvoorbeeld? Kun je daar iets over vertellen?
Nou, ik zit even te kijken. Volgens mij stond hij ergens op 1 of 2 of zo. De scores op de manager.
Mm-hmm.
Qua positieve, dat het ontzettend positief ervaren wordt door medewerkers. Mm-hmm. En ik denk dat met name dat hele empowerment stuk, dat maakt daar echt wel deel van uit. Dus mensen voelen zich veilig om dingen te zeggen, om ideeën op tafel te gooien, om dingen uit te proberen. Het klinkt als een open deur, maar het is echt zo, fouten maken mag.
Hoe zou je jullie leiders omschrijven? Wat voor soort mensen zijn het? Hoe geven ze leiding?
Vanuit de inhoud, denk ik.
Oké.
Ja.
Maar zijn het de super experts die iedereen om raad en daad vraagt? Zijn het de faciliterende leiders die mensen als een soort van halve coach begeleiden van om ze te laten groeien? Is het iemand met heel veel visie die zegt, daar gaan we naartoe, volg mij?
Gewoon lastig. Lastig om daar even zomaar een etiket op te plakken.
Ja.
Het is ook weer heel veel met elkaar doen. We hebben een hoofdkantoor in Amsterdam. Daar zit C-level. Maar alle landen, alle kantoren in onze drie landen, die functioneren zelfstandig.
Okay.
Dus de visie die met elkaar gemaakt wordt, de strategie die met elkaar gemaakt wordt, wordt door hen uitgevoerd lokaal. En natuurlijk gaan er heel veel vanuit Amsterdam. Onze CEO reist heel veel. En die spreekt met elke leadership team op geregelde basis, volgens mij 1 keer per week zelfs. En het is heel veel inderdaad luisteren en ga je gang maar. En weet dat je bij mij terug kan komen op het moment dat je vastloopt met iets. En dat is, dat ligt heel erg aan de persoon uiteraard, maar dat is wel zoals wij ook binnen onze cultuur gewend zijn om te doen met elkaar. Ja. Ga maar. Inderdaad, je mag fouten maken. Niet erg, maar doe het maar gewoon.
Ja, en ik hoor je luisteren heel duidelijk zeggen. Dus dat is niet, ik zie niet iemand voor me die je gaat staan en zegt, nou, ik weet hoe het moet. Kom maar achter mij aan. Volg mij maar. Bij mij is het veilig. Nee, het is juist mensen de wereld insturen naar die klant toe. Ik vind dat voorbeeld heel mooi. Dus gewoon het team gaat naar de klant toe, gaat samen met de klant. Iedereen heeft binnen dat team contact met die klant en heeft overleg met ze. Dat is echt, ja, bij, toch? Ja.
Absoluut.
Ja. Ik zou ernstig oppassen met te veel dat bescheiden eraf halen en dat ik naar voren brengen. Dat zie je ook in de maatschappij. Het is levensgevaarlijk. Ik zou lekker koesteren wat je hebt, toch?
Zeker.
Mijn totaal nergens op gebaseerde advies.
Alles in balans,
je wordt niet voor niks een world class workplace, toch? Ja, even daarom, als ik het even...
Ja, ja, ik zou gewoon nog een feestje vieren. Ja. Misschien werkt dat wel het best.
Ja. Nou ja, we zijn nog steeds misschien wel een goed bewaard geheim. En nu, dat...
Koester je?
Ja.
Koester wel, maar dan mag het geheim wel een beetje delen, toch?
Ja. Nou, dat hebben jullie bij deze gedaan, sterker nog.
Ja.
Ik dank jullie zeer. Ik vond het bijzonder leuk jullie te spreken. Uitermate grappig dat als je zo ergens zo goed in bent, dat het toch zo ingewikkeld is om er precies achter te komen wat het dan is. Maar dat is altijd weer de uitdaging voor Arjen en mij om dat voor elkaar te krijgen. Maar we hebben echt een paar hele mooie pareltjes naar boven gehaald. Dus dank jullie daarvoor. Geluisterd naar Marije van Brugge, Talent Director bij Levi 9 en Nicole Stoffels, HR Manager bij Levi 9. We doen wel een linkje in de show notes naar de website van Levi 9. Of de werken bij hebben jullie waarschijnlijk ook wel. Maar dan in het Engels, denk ik. Want ja, zoveel zit er niet in Nederland. Nee. En je hebt natuurlijk geluisterd naar mijn fijne collega, zou ik toch al wel ondertussen zetten. Wij hebben dat toch wel weer erg leuk gedaan, Arjen.
Vind ik ook. Hartstikke bedankt.
Arjen Zwank heb je gehoord van The Factory. Jij, dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende keer.
Dank je.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast. We'll be right back.